Welkom beste kijker en beste luisteraar bij alweer podcast nummer 25 op het kanaal van Je Ware Ik. Ja, en hoe kan ik die beter invullen dan met twee gelouterde dames uit de trainings- en coachingswereld, namelijk Jane Koerts en Paula Kolthof. En we gaan het vandaag onder andere hebben over hun nieuwe programma, wat ze samen ontwikkeld hebben, het Young Embodied Leadership Program. En verder ben ik ook heel erg benieuwd waar dit gesprek ons nog meer gaat brengen. Paula, ik wil eigenlijk beginnen met jou. En even een korte introductie. Dus ik heb natuurlijk even gekeken, heb ook even een podcast geluisterd waarin jij te gast was. En wat me in ieder geval daarin heel erg is bijgebleven is de term embodied learning. Hè? Dat is een term die echt heel nauw met jou verbonden lijkt te zijn. En ik ben ook heel erg benieuwd, wat betekent dat voor jou? Wat is dat embodied learning?
Ja, ik heb die term gedroomd op een gegeven moment. En toen dacht ik, zo ga ik mijn werk noemen.
Ja.
Ik heb een enorme fascinatie voor leren. Altijd gehad, van heel jongs af aan. Ik heb ongeveer alle schooltypes doorlopen die je maar kan bedenken. En overal gekeken van wat voor mij werkte en wat niet werkte. En daarna ben ik gaan studeren. Dus de wetenschappelijke hoek ingegaan. En op een gegeven moment heb ik ontdekt dat ik eigenlijk het beste leer aan de hand van ervaringen. Mm. En dan liefst aan de hand van fysieke ervaringen. Mm-hmm. Dus voor mij is dat belichaamd leren, dat is echt helemaal mijn fascinatie en mijn plezier.
Ja. Ja, je hebt er ook een boek over geschreven. Hè, stevig staan in intense situaties. Mm-hmm. Hoe is dat boek er zo gekomen? Hoe is dat ontstaan?
Ik zeg altijd dat het boek was er al, ik hoefde het alleen maar op te schrijven.
Oh ja.
Op de een of andere manier. Ja, dat is heel wonderlijk. Op een gegeven moment dacht ik, ik ga een boek schrijven. En toen ging ik dat doen. Er was meteen iemand die het wilde uitgeven. En ik heb het snel geschreven met heel veel vaart, plezier. En daarna is het met heel veel plezier en vaart ontvangen. Ik weet het niet hoe dat... Het was niet een groot en lang plan.
Nee.
Het was... nodig of goed om te doen. En het is wel een neerslag van wat ik door de jaren heen heb gevonden en wat ik ontzettend graag deel met iedereen. Mm-hmm.
Ja, wat jij ook in die podcast vertelde, en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, dat je zei, het boek heeft zichzelf geschreven. Hè?
Ja, dat is echt waar.
Ja. Ja.
Het was die hele lange hete zomer ergens, wanneer was het? 2020? Prachtig weer. En dan dat je dus ochtends al achter je laptop met je vingers ongeveer aangeplakt zit. En dan tussen de middag zwemmen en 's avonds nog eens zwemmen. En dan de hele dag verder schrijven. En, ja. En nooit het gevoel dat ik energie lekte of zo. Het was één groot feest. Ik zou het graag nog eens doen.
Ja.
Ja.
En welk thema zou dat volgende boek hebben? Heb je al een idee?
Ja, ik heb al wel een idee. Ik ben aan het broeden. Ik ben zwanger. Maar ik ga nog niet zeggen of het een jongetje of een meisje wordt. Ja, ik hoop deze zomer weer te mogen.
Ja. Ja.
Hebben we toch een taboe?
Ja, inderdaad. Ja.
Ja, nou. Nee, het is meer dat een creatief proces moet je soms nog even in je buik laten broeden. Voordat je er iets van naar buiten brengt. Zo werkt het bij mij in ieder geval.
Ja. Nou, dat is wel herkenbaar, geloof ik. Ken jij dat ook, Jane?
Jazeker. Nou ja, weet je... ik hou ook zo van het werken met de seizoenen. En dat gaat ook over gewoon de herfst en de winter ook zijn gang laten gaan. Dus niet al te snel met alle ideeën naar buiten. Maar gewoon een beetje omwerken. Een beetje tasten en voelen en... Ja. En mijn neiging is, of in ieder geval, ik kan zeggen, mijn neiging was om gewoon met alle ideeën vol naar buiten te komen. Maar ik merk hoe goed het me doet om gewoon de dingen wat in mezelf rond te laten gisten en darren. En dat die traagheid aan de voorkant helpt me ontzettend om, zeg maar, tijdens het proces ook de scherpte en de helderheid te houden. Ik herken ook wel wat Paula zegt over het schrijven van het boek. Bij mij ging in het begin was het nog wel wat meer werken, zou ik maar zeggen. Maar die laatste maanden was het inderdaad zo mijn praktijk in. En achter die laptop gaan zitten. En het, alsof het een soort van aftappen van een grotere bron werd. En Ja, en ja, dat krijg ik ook wel terug van mensen die het boek gelezen hebben, alsof het is zo makkelijk te lezen. En niet omdat het niet diepgaand is, maar gewoon omdat het op de een of andere manier in een grote helderheid en flow op papier is gekomen. Ja.
Ja. Ja, je hebt ook een prachtig boek geschreven, hè, Jane, van Burnout naar Levenszin. Hebben we ook een podcast al aan gewijd, ja. Jij en ik. Ook zeker een aanrader voor de kijker en de luisteraar die nog eens wil bekijken.
Ja.
En hoe is dat boek ontvangen? Hoe is dat gegaan voor jou?
Ja, nou, ik krijg nog, nou, bijna dagelijks krijg reacties van lezers over hoeveel ze eraan hebben. En het grappige is, ik liet net toevallig aan een cliënt even een artikel zien in een tijdschrift voor coaching. Het wordt ook al geciteerd bij de behandeling van long COVID. En denk ik, oh, wat fascinerend. En ik ben nu ook met iemand een tweedaagse over migratie aan het ontwikkelen. En dat ook omdat zij me aansprak en zei van, goh, weet je, maar die drie thema's die in je boek staan over niet genomen rouw, plekverwarring en passie in de schaduw, speelt ook bij migratieachtergronden. Mm-hmm. Dus op de een of andere manier vindt het een ontzettende ruim werkveld om. Hey, je zou kunnen zeggen, eigenlijk zijn het gewoon drie onderliggende menselijke thema's waar we allemaal wel iets mee van doen hebben. En we gaan allemaal van onze plek. We hebben allemaal van die aspecten waar we onvoldoende bij stil hebben gestaan, verliesmomenten. En op de een of andere manier kennen we het ook allemaal, hè, in meer of mindere gradaties, dat we net niet helemaal doen waar ons hart ligt. Hè, om wat voor reden dan ook. Dus het zijn ook, ja, algemeen menselijke thema's. En dat vind ik ook fijn en ook bijzonder dat het zo in het veld opgepikt wordt. Dat het dat deze kanten ook. Deze kant ook aangeraakt wordt. Dus het is al veel minder een boek over burn-out geworden. Het is eigenlijk veel meer een boek over drie menselijke levensthema's geworden.
Ja.
Bijzonder, het heeft me ook verrast. Want ik denk ook, in de titel staat natuurlijk heel prominent burn-out ook. En dat is natuurlijk ook de bron geweest van waaruit ik geput heb om het te schrijven. En inmiddels vindt het een veel grotere verspreiding in het veld. Heel bijzonder, ja.
Ja, ik denk dat mensen gewoon de waarachtigheid van die inhoud meevoelen. Dat je, als je echt schrijft vanuit je tenen of vanuit essentie of hoe je het allemaal maar wil noemen, wordt het herkend. Ja. Zoiets is het volgens mij.
Ja.
En dat is zo dankbaar om dat te mogen uitdelen en daar dan een respons op te krijgen. Geweldig.
Ja.
Het is trouwens heel leuk om te merken dat onze boeken hebben ook qua thema's overlap. Ook wel is de insteek anders. Maar het gaat allebei, denk ik, over je plek nemen. Stevig op je plek staan. En wat kan je ervan afbrengen? En wat kan je helpen om daar weer te gaan staan?
Ja.
Ja. En dat is kennelijk ook een maatschappelijk belangrijk thema op dit moment.
Nou, is er een moment geweest waarop jullie elkaar gevonden hebben? Hè? Misschien is dat al langer geleden, dat weet ik niet eens. Of misschien is het wel leuk om daarmee te beginnen. Wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet?
Ik begin een beetje te lachen. Maar de eerste keer dat wij elkaar ontmoet hebben, dat hebben we niet eens helder op het netvlies staan. Maar dat moet gebeurd zijn. Want wij hebben allebei een achtergrond bij neerlandistiek in Amsterdam en algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. En daar hebben wij in dezelfde jaren rondgelopen.
Dus ja, niet geloven echt. Ja. En daarna zo'n gelijksoortige ontwikkeling doorgemaakt. Ik vind dat heel fascinerend. Dus we zijn allebei vanuit de wetenschap gekomen. En ook van Amsterdam in de jaren 80, waar alles te krijgen en te kopen was op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En we hebben allebei op de een of andere manier, misschien niet helemaal gelijk in de tijd, maar die omslag gemaakt van wetenschap naar helemaal naar binnen gaan en kijken wat daar ontwikkeld, gezien en getransformeerd wil worden. En vervolgens, ik ben systemisch opgeleid, heel uitgebreid. Jane ook. En ik ben gefascineerd geraakt door lichaamsbewustzijn. Jane ook. Het heeft op de ene manier zoveel overlappingen, die hele levensloop. Tenminste, zo kijk ik naar Jane. Vooral in de reden is het anders zien. Maar tot en met 's ochtends een uur qigong doen aan toe, wat we allebei doen. Dus daar zijn een heleboel overlappingen in levensstijl gekomen en wat je belangrijk vindt of waar je hart ligt.
Ja.
En we hebben elkaar eigenlijk gevonden in een wandeling die we maakten, waarbij we allebei uitspraken van, goh, wat zouden we toch graag iets voor jongeren willen maken. Zo zie ik het. Jane, ja. Heb jij nog...
Ja, nou ja, wat misschien wel leuk is om ook zeg maar de tijdgeest wat terug te halen in wanneer jij echt actief met lichaamswerk bezig was en ik. Jij bent daar eerder mee begonnen, wel natuurlijk altijd ook mijn... Hè, voordat ik naar de academische wereld ging, was ik ook leerling op de sportacademie. Dus dat sporten en lijf, dat heeft me ook altijd wel erg aangetrokken. Maar bij jouw beginpunt hoort ook echt de allergie voor de term lichaamswerk. En voor mij is lichaamswerk is gewoon wat het is. Weet je, in je lijf zijn is ook soms hard werken. Dus dat is voor mij gewoon veel meer een neutrale weerspiegeling van wat het is. En voor jou hangt het ook wel een beetje samen, en correct me if I'm wrong, met de jaren 60 en een beetje dat, dus, dat lichaamswerk wat soms ook meer op kastijding leek dan op...
Precies. Ja, voor mij gaat het over ontspanning. Volgens mij kom je in je lichaam via ontspanning. Maar ik begrijp natuurlijk heel goed die term. Maar het is inderdaad, voor mij plakt daar iets aan van een bepaalde tijd. Ja. En ik probeer alles zo neutraal mogelijk te zeggen. En dan vinden mensen het misschien nog van een bepaald soort. Maar goed, het is grappig dat we daar allebei zijn uitgekomen op de een of andere manier. We hebben ons allebei heel uitgebreid met gebarentaal bezig gehouden. Is dat ook niet grappig? Want hè, wie heeft dat nou gedaan in Nederland? Maar voor mij heeft dat... ik ben altijd heel diep geraakt en ontroerd geweest door echte verbinding of echte communicatie. En daarom wilde ik algemene taalwetenschap studeren. En toen ik ontdekte dat je ook echte verbinding kan maken via taal zonder gesproken woord, was ik helemaal, we hadden in die tijd ook een dove informant op de Wim Emmerik, die daar in Amsterdam rondliep. En die kon zo prachtige gebaren, zo poëtisch en zo veelzeggend. Ja. Dus ik begrijp nu achteraf, als ik terugkijk met mijn fascinatie voor beweging en lichaam enzovoorts, waarom me dat zo raakte. Maar op de een of andere manier... ik heb die studie helemaal afgemaakt en met ontzettend veel plezier. En daarna ben ik prompt met het lichaam gaan werken en gaan trainen.
Ja,
maar het
ja.
is zo mooi dat we daar allebei zo over... Ik weet eigenlijk niet waarom trok dat jou zo aan, die gebaren taal. Jane is er veel dieper nog ingegaan.
Ja, dus ik heb eerst mijn proefschrift geschreven over de rol van gezichtsuitdrukkingen in de Nederlandse gebarentaal. En Wim was gewoon mijn assistent, dus Wim Emmerik. Dus ik heb van hem geleerd en hij is gewoon al die jaren met mij opgelopen. Dus wij werken in dezelfde kamer en dezelfde ruimte. En dan wierpen samen ons het uitlokmateriaal, zeg maar, om goede gebarentalen op video te krijgen.
Ja.
Dus het heeft mij vooral ook heel erg geholpen om heel goed en precies te leren kijken. Ja. Ja, dus ik heb onderzoek gedaan naar de rol van gezichtsuitdrukking in de Nederlandse gebarentaal. En dat betekent dat ik gewoon 400ste van een seconde na 400ste van een seconde op video heb gekeken wat een mondhoek deed, wat een neusvleugel deed, wat een wenkbrauw deed. En uiteindelijk zeg ik altijd, daar heb ik mijn andere vak van gemaakt. Want wat ik daar geleerd om zo precies te kijken, dat gebruik ik natuurlijk nog steeds in mijn dagelijks werk. He, dus ik gebruik heel veel ook zeg maar, het lichaam als ingang voor diagnostiek. Om te zien van, wat gebeurt hier nou? Wat zie ik iemand nou doen? Iemand zegt ja en hij doet dit. Ik denk, hè? Wat gebeurt hier? Dat zijn voor mij dan op het oog zo tegengestelde bewegingen. Dus dat is dan mooi moment om ook te checken van, dit is wat ik je zie doen en dit is wat ik je hoor zeggen. Vertel me, hoe moet ik dat lezen?
Ja. Weet je, Jane, voor mij, gebarentaal heeft mij zoveel geleerd over luisteren. Dus bij jou is het heel erg naar het kijken gegaan. Maar wat ik zo interessant vond, was dat ik een aantal dove mensen tegenkwamen die muziek luisterden. Ook mensen die echt helemaal doof waren, door met hun hand op de boksen te voelen wat de muziek deed. En ik zag hoe diep dat ging. En dat heeft voor mij iets geopend naar... Wat is eigenlijk luisteren? En hoe kan je voelend luisteren? En hoe kan je, als je echt diep en waarachtig luistert, dingen leren van elkaar? En nieuwe dingen opmerken die je anders misschien helemaal niet zou opmerken. Omdat we zo visueel gericht zijn over het algemeen. Mm-hmm. Dus wat kan er nog meer? En daar ben ik ook dat hele spoor gekomen van de zintuigen. En wat kan je via de zintuigen allemaal leren om meer in balans te zijn? Dus is dat niet boeiend? Ja, je haalt natuurlijk uit wat je daaruit haalt. Hè? Ja. En het is zo interessant als je een kanaal hebt, zoals gebarentaal, wat je als het ware even op een ander been zet. Omdat alles wat je gewend bent aan taal, een heleboel ervan zit er niet in. Dus je moet heel anders met taal omgaan. Daarom werk ik zo graag met leiders met het lichaam. Omdat ze altijd even op een ander been gaan, want ze zijn gewend te spreken. En stel, je ging dat niet doen en je ging op een andere manier met elkaar verbinden of met elkaar kijken naar wat is samenwerken of wat zijn we hier eigenlijk aan het doen of wat is dit conflict, wat zit daaronder. En dan, dat andere been, dat doet iets met een verder, een diepergaande, een meer essentiële manier van leren, volgens mij.
Ik werk ook voor een coachingsplatform en ik interview nu al die coaches daarvoor. Dat is een kort filmpje eigenlijk. En dan hebben we het ook vaak achteraf. Ja, wat is nou de waarde van woorden? Hè? Want mensen zitten van tevoren natuurlijk te bedenken. Van, ik wil dit vertellen, ik wil dat zeggen. Ja, maar wat is de waarde van woorden? Hè? Of gaat het meer om wat je ziet, wat je voelt, wat je ervaart bij iemand? Hoe zien jullie dat?
Ja, nou, mensen zijn bij mij wel vaak een soort van snel in shock als ik woordenstromen bijvoorbeeld even stilleg. Dus dan kan ik echt gewoon midden in een verhaal kan ik tegen iemand zeggen, goh, weet je, word eens even stil. Voel eens even wat er gebeurt. En voor mij is de ingang vaak als ik merk dat ik verveeld raak.
Ja, dan, voor mij ook.
Ergens komen mensen wat ik dan noem in verhaal. Dus dan voelt het niet alleen zo, maar volgens mij is het dan ook echt zo dat mensen zo'n verhaal al 100 keer verteld hebben. En dan, dus ik ben eigenlijk voortdurend bezig met mensen en organisaties om verhalen ook wat op te rekken, om te kijken, en wat is er nog meer, en wat is er nog meer? En voor mij valt of staat dat heel erg met minder woorden. En op het moment dat mensen in minder woorden gaan, komt er vaak ook een vertraging, en dan voel je bijna dat het lijf ook veel meer mee gaat doen. En dan... Ja. En ik noem dat ook holistisch werken. Dus je hele lijf inzetten in wat je vertelt, in hoe je luistert, in hoe je beweegt, in hoe je door de wereld gaat. Want alleen met het verhaal, dat is maar een deel van het verhaal.
Ik noem dat waarachtig spreken. Ja, grappig hè? Dat we zo op diezelfde lijn zitten. Ja. Ik werk natuurlijk ook heel veel met stilte, omdat ik met het lichaam werk. Maar wat ik ook een merkwaardige en leuke overeenkomst vind tussen Jane en mij, is dat we allebei ook heel veel van het woord houden. Dat is duidelijk als we samen proberen een brochure te schrijven. Dat we allebei houden van heel precies formuleren en kijken of je het beeldend kan zeggen. En het wegen van, is dit woord echt, is dit wat we bedoelen? En sowieso is het... anders om alleen iets te verwoorden dan met z'n tweeën, want er moeten natuurlijk voor twee mensen echt kloppen. Dus er is ook een gehechtheid aan het woord, volgens mij aan de stilte, maar we houden ook van het woord. Klopt dat, Jane?
Zeker, ja.
Ja, wat mooi is aan samenwerken, en dat is ook een thema in dat Young Embodied Leadership programma dat we willen doen. Dat zoeken naar hoe je echt compleet jezelf kan zijn als je met elkaar samenwerkt. Dus authentiek kan zijn en hoe je tegelijkertijd afgestemd kan zijn en in verbinding. En we willen natuurlijk congruent zelf samenwerken hè, met wat we straks willen overbrengen op jonge leiders. Dus dat die zoektocht, onder andere via de taal, maar sowieso via de kennismaking die we samen aan het doen zijn. We zijn daar gewoon nog mee bezig met die fase. Het brengt interessante thema's omhoog. Van goh, waar klopt dit voor mij? Waar klopt dit voor jou? Of voor ons allebei? En waar is dat dan net niet het geval? En hoe doe je dat samen? Hoe gaan we daar zoveel mee om? Hoe maken we daar plezier in? En dat vind ik leuk aan deze zoektocht. Dat we tegelijkertijd ook uitvinden... hoe wij het samen net zo doen als wat we willen overbrengen op andere mensen.
Ja. En dat het dan soms ook schuurt. Dat onderdeel is van het proces. Ja. Ja.
Waar schuurde het bijvoorbeeld?
We hadden een aardige dialoog over tempo. Dus op een gegeven moment is het voor mij klaar. Een brochure tekst is voor mij klaar. En voor Paula is het meer klaar als het helemaal klopt. En dat vind ik dan grappig, dat ik denk, oh ja, weet je. En dan merk ik, oh ja, nog een slag, nog een slag, nog een slag. Dan voel ik zo de energie uit mijn lijf lopen.
En ja, Paula, terwijl ik dus, ja. Ik krijg energie van die zorgvuldigheid. Hè, van nog eens kijken, nog eens slijpen, kan het nog mooier. Maar ook van de vaart, hoor. Dus het is heel leuk om dat samen gewoon te zoeken van, hey, waar is het dan klaar? Want als je in je eentje iets klaar vindt, dat is echt anders als met z'n tweeën iets klaar vinden. Dat
absoluut,
werkt anders. Hè? Dus soms neem je genoegen met iets wat je misschien zelf niet helemaal zo gedaan zou hebben. Maar waar ligt dan de grens daarvan? Ik vind dat een hele boeiende zoektocht om dat te zoeken. Van, oké, hier klopt het genoeg. Hè? Is dat ook goed?
Ja.
Ja.
En daar gaat samenwerken natuurlijk over. Dat niet alleen maar je eigen stokpaardjes 100% in beeld komen, maar dat je ergens een soort van, niet een slap compromis, maar gewoon een eindproduct wat een samenspel is van het aantal mensen dat een bijdrage heeft geleverd.
Ja, ja, en hoe verrijk je elkaar? Dat is natuurlijk uiteindelijk de hamvraag. En dat is wat wij duidelijk aan het doen zijn. Weet je? En dat is zo feestelijk, dat zoeken van, hey, hier wordt 1 plus 1, 3. We willen niet elkaar afvlakken, we willen elkaar verrijken. Waar gebeurt dat? En heel veel daarvan gaat ongelooflijk gemakkelijk. Misschien door die gelijksoortige, weet ik niet zeker, maar die gelijksoortige geschiedenis, of die gelijksoortige fascinatie voor systemisch werk, voor werken met het lichaamsbewustzijn. En dan, dat je dan zo makkelijk komt tot, oh ja, dan doen we dat en dat. En dan staat zo'n dag zo op papier, terwijl je zou kunnen denken, joh, dat duurt weken. Dat is dus helemaal niet nodig. Dat is mooi.
Nou, en volgens mij valt of staat het ook met dat we iedere keer ook bereid zijn om zelf te kijken van, hey, waar schuurt het nou voor mij? Want daar zit iedere keer de opening. Niet als ik jou wil veranderen of als jij mij wil veranderen, maar als ik zo voel van, hey, wat gebeurt nou hier bij mij? En dan komt er ook weer, want kan ik veel makkelijker, maar voor mij is dit belangrijk. Of in plaats van dat ik jou wil veranderen, want dat, nou ja, dat is toch een onbegonnen zaak. En dat, ja, nou, überhaupt, hè, dus niet alleen jou, maar niemand.
Ik wou net zeggen, vragen mijn partner.
Dat vind ik leuk om te merken, dat het gewoon, dat is vaak een katalysator, waar mensen gewoon bereid zijn om te kijken, hey, wat gebeurt er nou in mij? Dan kan je iets wat een beetje frikt of wat schuurt, kan je veel makkelijker lostrekken dan wanneer je in pogingen verzandt om de ander te willen veranderen.
Ja, ik vind het wel een hele belangrijke die je daar zegt. Hè? Want het zijn vaak zo geneigd, dat ken ik bij mezelf ook. Als ik geraakt ben om naar de ander te wijzen, hè, van de ander maakt me boos of verdrietig of nou ja, wat de emotie of de gevoelens dan ook zijn op dat moment. Terwijl ja, uiteindelijk gaat het erom dat er iets in mij geraakt wordt, hè, of iets in ons geraakt wordt.
Absoluut, ja. Ja.
Ik wil graag de term, want hij is al een aantal keer gevallen, hè? Het Young Embodied Leadership Program. Zou ik graag met jullie wat willen verhelderen. Waar ik allereerst heel erg benieuwd naar ben. En jullie hebben specifiek voor jonge leiders gekozen. Wat maakt dat jullie daarvoor gekozen hebben, Paula?
Ja, voor mij was het simpelweg dat we liepen daar ergens op een mooie weg in de buurt van Vinkeveen. En dat we gewoon toevallig erachter kwamen dat we allebei zo graag iets zouden willen doen met jongeren. En dat heeft er wellicht mee te maken dat we allebei kinderen hebben in die leeftijd van tussen 25 en 30. Maar ook dat, nou, voor mij in ieder geval, ik zou zo ontzettend graag overbrengen op jongeren wat ik heel graag zelf had willen weten op die leeftijd. Over persoonlijk leiderschap. En over hoe kan je staan als het stormt en regent en als je het even niet meer weet.
Mm-hmm.
Dus daar, nou, dat was een directe overlap waarop we onmiddellijk zijn gaan creatief aan de slag zijn gegaan. Dit is mijn versie van het verhaal. Heb jij een andere idee?
Ja, nou, en ik merk ook dat ik krijg vrij veel jonge leiders in de praktijk en in mijn groepen. Daar zijn de patronen nog niet zo strak ingeslepen. Dus ik vind het ook ontzettend gaaf om te zien hoe makkelijk zij deze hele thematiek oppakken. Van bewustzijn van je lijf, in je lijf zijn terwijl je beweegt in de wereld. He, dus ze kennen ook hun vertrekken, maar op de een of andere manier voel ik daar nog een veel groter verlangen om zeg maar, die beweging te leren maken. Om te vertrekken en weer terug te keren. Te vertrekken en weer terug te keren. En ik heb het gevoel, ja, ik hou überhaupt ook van meters maken. En dit is een doelgroep waarbij ik ook het gevoel heb, daar kunnen we meters maken. En waarom zullen we ze leren als ze 40 zijn, terwijl we het ze ook kunnen leren als ze 25 zijn?
Ja.
En daar hebben ze de rest van hun leven ongelooflijk veel profijt van.
Ja, en ik denk ook dat jongeren opgroeien in een andere tijd dan wij dat zelf gedaan hebben. In die zin dat ze zoveel meer prikkels krijgen via social media. En omdat ze zoveel op het internet zijn. En ook dus te maken hebben met hun imago. En hoe breng je dat dan naar buiten? Wat is eigenlijk zichtbaarheid? Wat is nou waarachtig zichtbaar zijn? Echt zijn? Dus die hele thematiek vraagt ook om zo'n benadering. Van hoe doe je dit met je lichaam? Hoe kan je daar helemaal zijn? Hoe kan je, dat is het grote thema van mijn werk, volledig aanwezig zijn? Hoe doe je dat eigenlijk? En daar is een verlangen voor in deze doelgroep, dat is duidelijk. Want wie we het ook maar laten zien, iedereen krijgt er zin in. Ook trouwens mensen die ouder zijn zeggen, kun je niet ook zo'n programma maken voor ons? Ja. Zou het volgende hoofdstuk kunnen zijn, Jane, als we nog tijd over hebben ooit?
Ja.
We zijn allebei zulke drukke vrouwen met zoveel leuk werk. Dus, maar goed, dit is belangrijk genoeg hè, om de energie in te stoppen.
Ja, en ik voel ook het verlangen bij jongelijn. Ik voel echt hun intrinsieke motivatie om het anders te doen dan hun leermeesters. Hè, niet om het per se anders doen, maar omdat ze meer contact hebben met wat naast dat mentale, snelle leven nog meer belangrijk is in deze wereld. Ik zie het aan mijn dochters, die willen ook naast dat harde werken, willen ze ook meer rust. En op het moment dat je meer in contact bent met je lijf, kan je veel preciezer voelen van, oh ja, het is tijd om even een pas op de plaats te maken. Of even, ik merk het zelf, ik heb afgelopen dagen heerlijke, ontspannen, rustige dagen gehad, mijn laptop nauwelijks open gehad. En dan merk ik, oh ja, ik kan weer veel preciezer voelen waar ik uithang. En dat gun ik jonge leiders. Omdat ze, zeg maar, de buitenwereld trekt aan ze. Trekt voortdurend aan ze. En als je meegaat in die roep van voorwaarts, 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 voor je het weet, zijn ze zichzelf ook kwijt. Terwijl dat niet nodig is op een bepaalde manier. Er is ook een grote stroom in de wereld aan bewegen. Ook in jonge leiders al. Die zeg maar ook vernieuwing neer willen zetten. En de vernieuwing bestaat ook weer uit opnieuw aandacht voor het ritme van de seizoenen. En inspanning, gezonder afwisselen met ontspanning. Ik en wij willen dat ontzettend graag ondersteunen. Want dat is oké. En dat is kloppend dat je dat wil. Dat klopt ook in deze tijdgeest, in deze transformatie waar we middenin zitten. Om opnieuw te leren luisteren naar de natuurlijke ordening der dingen.
Ja, het roept bij mij ook veel herkenning op. En ik ben ook heel benieuwd. Hè, wat is jullie visie? Hoe komt het nou dat mensen van mijn generatie en de jongere generatie af en toe zo naar het hoofd vertrokken zijn? Hè, of eigenlijk uit het lichaam vertrokken zijn. En naar dat hoofd gegaan zijn. Wat is jullie visie daar?
Dat is echt niet alleen jullie generatie. Dat is volgens mij al heel lang aan de gang. Dat we met z'n allen aan het bezig zijn om het hoofd zo enorm veel aandacht te geven. Dat we het lichaam beschouwen als iets wat daaronder slummelt. Wat daar toevallig ook mee moet doen.
Mm-hmm.
En dan misschien dat er op deze generatie nog meer druk staat omwege van wat ik net vertelde, dat er zoveel druk staat op zichtbaar zijn en op imago. Even kijken wat ik er ver over wilde zeggen. Ik denk ook dat omdat de maatschappelijke druk zo zwaar is op jullie generatie, dat de hele vraag van wat wil ik eigenlijk teweeg brengen? Waar ben ik van? Wat is mijn roeping? Waar kom ik voor? Ook een vraag die Jane zo mooi in haar boek ook verwerkt. Hè? Van wat is nou echt waar ik van ben? Waar ik energie van krijg? Dat is nog een andere weg dan alleen die van hoe blijf ik bij mezelf? In de zin van hoe neem ik genoeg rust en hoe zorg ik dat ik ook kom vanuit vertraging en niet alleen alsmaar blijven bewegen. Er zit ook een kant in van wat is mijn essentie? En hoe zorg ik dat ik van daaruit leef? Want vandaar komt de echte bloei en de groei waar we allemaal naar op zoek zijn.
Ja. En zijn we dan die verbinding daarmee verloren? Is dat wat je...
Ja, of is dit een tijd waarin we allemaal die verbinding weer mogen hervinden? Weet je, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ik kijk er niet zo droef naar, hoor. Ik denk van, goh, dit is gewoon een tijd vol met kansen. Ja. Kom maar op. Ja. En ook het werken vanuit compassie, dat zie ik ook zoveel bij jonge, talentvolle mensen. Want we hebben het hier niet alleen over leidinggevend, hoor. Het zijn mensen tussen de 25 en 35 die graag hun eigen leven leiden, hè, vanuit essentie. En vaak ook al behoorlijk verantwoordelijke banen hebben. Nou zit ik mezelf af te leiden met deze lange tussenzin. Wat wou ik zeggen?
Dat het niet alleen over leiders gaat, maar ook over mensen die ook aandacht hebben voor hun eigen persoonlijke leiderschap.
Ja, ja, maar daar wou ik iets over zeggen en dat ben ik nu even kwijt. Dat komt misschien zo weer terug.
Oh ja. Wat ik misschien nog toe wil voegen is over die split tussen het hoofd en het lijf. Is dat ook de jonge leiders hebben vaak ouders die ook... zeg maar veel voor ze gefaciliteerd hebben, waardoor ze zijn waar ze zijn. En het is ook een vorm van trouw zijn aan het nest van herkomst, dat ze zo hard lopen. Trouw zijn aan hun ouders. Ook echt willen laten zien dat ze al dat faciliteren verdienen. Hè? En daardoor hebben ze ook de neiging om heel hard te lopen. Terwijl ergens gaat er ook over, oh ja, en je mag het op je eigen manier doen. Je hoeft niet je ouders na te doen. He, ik ben zelf ook zo'n ouder die verschrikkelijk hard heeft gelopen en voor twee heeft gewerkt. En dan kijk ik zo naar mijn dochters en dan kan ik ook echt zo voelen van waar ze trouw zijn aan mij in het harde werken ook. En waar ze al zo hun eigen pad gaan. En ik vind het juist fantastisch, met name ook op dat stuk waar ze hun eigen pad gaan. En dus mijn oudste dochter die is op dit moment aan het reizen door Europa. Die heeft gewoon een time-out weer van een paar maanden genomen. En de jongste die heeft een eigen bedrijf en die is wel lekker op vakantie in Italië. En dan denk ik, dat doen jullie fantastisch goed. Hou zo. Dus ja, echt ook faciliteren van, dit hoort er ook bij. Bij jong leiderschap, of het nou leider van een organisatie is of persoonlijk leiderschap. Daar hoort bij dat je goed voor jezelf zorgt. Dat je niet alleen maar hard loopt voor de wereld.
Nou weet ik ook weer wat ik net wilde zeggen, dat het mij opvalt dat de jongeren die ik spreek, waaronder mijn eigen dochter en mijn stiefzoon, dat die veel meer dan ik me herinner van die leeftijd, willen werken vanuit compassie. Dus ik zie bij hun dat ze echt werken vanuit een diep medegevoel met de mensen voor wie ze werken en met wie ze werken. En daar hoort ook bij dat je compassie is een heel groot woord, maar noem het zachtmoedigheid hebt voor jezelf. En voor hoe jij werkt en wilt werken. En die hele beweging naar compassie, die vind je in je eigen lichaam. Dat is in ieder geval hoe het mij vergaat als ik heel goed aanwezig ben in mijn geheel. Hè, dus ook in mijn hart en in mijn buik. Dan kom ik van zo'n andere plek van binnenuit. Dan is het ook helemaal geen vraag. Neem ik op het goede moment pauze of ga ik doen wat goed is voor... mij en voor de mensen om me heen. Want dan ben ik daar. Nou, en dat is ook iets wat voor mij een belangrijke drijfveer is voor dit programma. Om te kijken hoe we compassie of zachtmoedigheid op de een of andere manier de wereld in kunnen brengen. Nou, en dat herken ik ook zo bij Jane, gewoon als persoon en als hoe zij als mens in de wereld staat. Dus daar klik ik op.
Ja. Ja, en het is geen permanente staat. Omdat ergens, dus als ik zelf ook in die rustmodus ben, dan vroeg of laat komt ook weer de onrust. Dus ergens zit in mij nog steeds de diepe overtuiging, ik moet het hier wel verdienen op aarde. Ik moet wel wat doen voor mijn rust, voor mijn succes, voor wat dan ook. En daar komt het tweede aspect van ook van hoe wij willen werken met het lijf misschien ook binnen. Is dat we ook willen kijken met deze doelgroep van, goh, en hoe vertrek je en waar heb je dat ooit zo geleerd? In de staat van compassie kan ik ook zo voelen van, oh ja, dat ontspant en dan word ik ook heel helder van. En vroeg of laat komt er ergens die onrust weer in. En dat is een hele oude onrust die ik meeneem uit mijn nest van herkomst. Hè, ja, lichtheid is het duivels oorkussen, weet je. Ik had mijn moeder nog horen zeggen. Hè, dat zijn ook van die boodschappen waar ik in ieder geval ook mee ben opgegroeid. Dus gewoon, ik heb echt moeten leren lummelen in mijn leven. Hmm. Nou, ik weet hoe belangrijk lummelen is. En ik leer het steeds meer. En tegelijkertijd, als ik maar lang genoeg lummel, dan komt die onrust ook vanzelf weer ergens de hoek omzeilen.
En dus ook... Wat mij bezighoudt, want ik koppel het niet zozeer aan oude patronen. Niet omdat ik daar niet in geloof of zoiets, maar dat is niet mijn werk. Ik ben meer bezig met de synchroniciteit tussen lichaam en geest, die we voortdurend verliezen. We zijn gedurende de hele dag altijd bezig om erin te zijn of meer eruit te gaan, meer verbonden te zijn met ons geheel of meer eruit te gaan, om welke reden dan ook. En je kunt trainen, je kunt gewoon oefenen om er te zijn. En daar is je lichaam zo'n mooi anker voor. En dat maakt volgens mij ook de combinatie tussen Jane en mij interessant. Dat Jane werkt veel met die patronen die maken dat je eruit gaat. En ik werk vooral met de vrijplaats die je altijd hebt in jezelf om los te zijn van die patronen. En die combinatie is denk ik een gouden combinatie.
Ja.
En hoe gaan jullie dat in de praktijk doen? Hè? Die compassie, die belichaming. Hoe gaan jullie daarmee met jonge leiders aan de slag?
Ja, we hebben al een heel setje oefeningen. Dat is helemaal niet zo moeilijk om te bedenken, het lijkt. We kunnen ook 10 dagen van maken. Het is nu 5 dagen, hè, de masterclass.
Het zal steeds een combinatie zijn. Het is steeds een combinatie tussen hoe kun je in het hier en nu terugkeren in je lijf. En hoe leer je snappen dat en wanneer je vertrekt. Dus wat zijn je triggers om te vertrekken? En dus als ik het even voordoe, er zijn verschillende manieren om te vertrekken. Dus de manieren die ik ken is bijvoorbeeld naar achteren en naar boven. Dan ga ik er een beetje, dan kom ik in zo'n helikopterview. Oh, ik zal jou eens even vertellen hoe het in elkaar zit. Maar dan ben ik wel hartstikke uit mijn lijf. Hè, wat ik ken van mijn broer bijvoorbeeld, die vertrekt heel anders. Die vertrekt zo. Die gaat gewoon achter zichzelf zitten. Dus dan is, hè, dus dan is zijn beeld is hier, maar zijn energie is achter zijn lijf. En ergens heeft dat te maken met het appel wat op mij gedaan werd. Zorg dat wij verder kunnen en vertel ons hoe het zit. En mijn broer die heeft meer geleerd van, oh, ik moet zorgen dat ik buiten het schootsafstand blijf, want dan word ik niet geraakt. Dus dat zijn verschil. En als je dat ook snapt, dan kan je ook snappen waarom de een zo vertrekt en de ander zo vertrekt en de ander zo vertrekt. En op het moment dat je dat door hebt, dan weet je ook, kan je ook kijken naar wat is nou een net daarvoor voor het vertrekken de trigger waarom je die beweging bent gaan maken.
Mm-hmm. Ja, en ik doe bijvoorbeeld
echo in je lijf daarvan. Ja, sorry.
Ja, ik begeleid bijvoorbeeld oefeningen rond zichtbaarheid, waar je leert om voor een publiek te staan op een manier die helemaal bij je past. En ik heb dan niet heel veel theorie rondom hoe je wel of niet vertrekt. Maar ik help wel mensen om te gaan voelen of ze er zijn of dat ze er niet zijn. En ik vraag het publiek ook feedback daarop te geven. En dan merk je dat als iemand bijvoorbeeld een podium oploopt, dat je al in de manier waarop die zichzelf wel of niet verzamelt aan het begin van de oefening al kunt gaan voelen van, hey, zometeen krijg ik die persoon niet echt te zien, of zometeen gaat die persoon er wel echt zijn. En het geluid van hoe iemand oploopt, daar kun je ook al aan voelen, opmerken, is die iemand er? En wat ik het meest interessant vind, is als mensen er helemaal zijn, zijn ze altijd interessant om naar te kijken en te luisteren. Op de een of andere manier, het doet er niet toe wat ze zeggen. Het gaat om het zijn. Het charisma zou je het kunnen noemen. Of dat wat ze uitstralen als ze helemaal aanwezig zijn. Mensen zijn zo mooi als ze helemaal aanwezig zijn. Iedereen, zeg maar. Dus dat is meer de insteek die ik heb. He, dus met weinig theorie, maar meer vanuit het zelf ervaren. En van wat ervaren anderen dan aan jou. En wat kunnen ze daar over teruggeven aan je. En dat combineert heel mooi. Met welke patronen heb je opgedaan en hoe vertrek je dan? Dat is een andere insteek.
Het zichtbaarheid is een groot thema, hè? Wat maakt, sorry hoor, Jane, dat ik je even onderbreek. Maar ik merk de nieuwsgierigheid bij me opborrelen. Want ik merk dat zichtbaarheid zo'n groot thema is, hè, voor heel veel mensen en ook zeker voor jonge leiders. Wat maakt dat zo spannend? Wat maakt het zo ingewikkeld om zichtbaar te zijn, Paula?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want we zijn natuurlijk altijd zichtbaar, de hele dag door. Dus dat is ook een vraag die ik stel aan mensen. Van wat is daar zo spannend aan? Is het misschien vooral dat je kwetsbaar bent als je jezelf laat zien? Hè, dan ben je aanraakbaarder. Maar dat ben je eigenlijk altijd. Dus kun je stappen over dat hele idee heen van er gebeurt iets engs als ik op een podium stap. Misschien gebeurt er wel helemaal niks, behalve ergens tussen je oren een gedachte dat het spannend is. En misschien kan je wel energie krijgen van als je helemaal afstemt op jezelf en tegelijk helemaal aanwezig kunt zijn bij de anderen. En in dit geval heb ik het dan over een publiek, maar dat heb je ook in een één-op-één gesprek. Helemaal aanwezig zijn bij jezelf en helemaal aanwezig zijn bij de ander is ongelooflijk spannend in de zin van interessant, mooi, geeft energie. En misschien moet je wel langs een aantal obstakels van jezelf zou kunnen. En hoe erg is dat? Hè? Wat kan je daar weer voor moois van over leren? Zo kijk ik ernaar. Jane, hoe kan jij ernaar?
Ja, en dat is mooi hoe jij het zegt. Dus dat doe je heel erg vanuit het hier en nu. En tegelijkertijd in hoe mensen zichtbaar zijn, nemen ze ook altijd het oude verhaal mee. He, dus de vraag die ik dan bijvoorbeeld kan stellen is, goh, wie heeft er ooit zo kritisch naar je gekeken? Dus want ergens zitten die ogen van vroeger, die zijn ook nog steeds rondom thema als zichtbaarheid nog steeds aanwezig. En op het moment dat je daar ook bewust van bent, he, dus ergens houden wij allebei ook van de drie assen. Hè? En een van de assen is de geschiedenisas. En dan, hè, dat is de as die van achter je door je loopt, door je lijf heen en naar voren eruit komt. Met als hè, in het beeld is achter je geschiedenis. Hoe goed ben je in staat om zeg maar, je te verbinden met je rugkant? Wat daar ook heeft plaatsgevonden. Dus de dingen die je rond hebt gemaakt, de dingen die je niet hebt rondgemaakt. En hoe meer je verbonden bent met de rugkant, dat is echt een aanname van mij, hoe makkelijker het ook is om aan de voorkant zichtbaar te zijn. Dus je bent niet een individu losgeslagen van je eigen geschiedenis of van het grote veld. Je bent altijd op de een of andere manier ook aan de rugkant verbonden. En dat zie je aan mensen die op een bepaalde manier makkelijk op een podium staan. Dus dan kan je, hè, als ik dat energetisch lees, dan kan ik gewoon de energie ook aan de rugkant zien. En dat, hè, anders, mensen die niet aantrekkelijk zijn om naar te luisteren, die zijn tweedimensionaal, heb je het woord weer. Maar die zie je vooral hier. En dan kan je bijna niet voelen dat er ergens ook nog een soort van rugdekking is bij ze.
Ja, of hier zie je ze. Ja. Heel erg aanwezig zijn. Ja, en ik kijk dus naar hoe kan die, en dat doet Jane volgens mij ook, maar hoe kan die geschiedenis je ondersteunen in plaats van ondermijnen? Precies. Dus hoe kan je dat achter je zetten wat je kracht geeft? En ik laat mensen heel veel oefenen met die rugenergie, maar trouwens ook, hoe kan je niet alleen waarnemen vanuit je rug, maar ook vanuit je zijkanten en wat gebeurt er allemaal aan de voorkant? Mm-hmm. Zodat je zelf als het ware een energetisch kruispunt wordt in het hier en nu. En dus waarbij al die dimensies vertegenwoordigd zijn, zonder al te veel te redeneren over waarom, waartoe. Maar in het hier en nu kan je daar met een geweldige power door aanwezig zijn.
En hoe ben je daar bewust van? Stel je voor, ik moet morgen het podium op. Hoe kan ik me daar meer bewust van zijn? Van wat er aan mijn zijkant gebeurt en wat er achter me gebeurt en hè, wat de geschiedenis is die ik daarin meedraag?
Nou, het is een training, hè, dus je kan je er meer en meer en meer van bewust worden. Misschien is dat wel eindeloos, daar ben ik nog niet achter. Maar simpelweg door je gewoon fysiek bewust te zijn van het feit dat je een rug hebt en dat je zijkanten hebt, dat zet je al heel anders in de wereld, omdat we veelal sterk gefocust zijn op de voorkant. Vanuit welke gewoonte dan ook, is dat onze focus. Dus kijk eens of je meer aanwezig kunt zijn alsof je in een leunstoel zit, waarbij je ook van achter ondersteund wordt en van de zijkanten comfortabel zit. Zo simpel begin ik daar meestal mee.
Ja.
En ik kan bijvoorbeeld vragen van, goh, bij wie heb je ooit kunnen rusten? En dan zeg ik, oké, neem die persoon ook maar mee het podium op. Want dat helpt om je rugkant wat meer van energie te voorzien.
Mooi.
En als dat niet kon bij de ouders, dan is er altijd wel of een grootouder. Of, nou, vorige week begeleid ik een dag familieopstelling. Kwam er weer een docent langs. Hè. Dus voor mij ook is meester Beauvais is ook wat dat betreft mijn ruggensteun, zeg maar, op spannende momenten. Gewoon iemand die er helemaal voor me was, ondanks het feit dat mijn kritische broer met zijn kritische ogen ook bij me in de klas zat. En meester Beauvais die voortdurend uitstraalde, je bent helemaal oké zoals je bent. Dus daar heb je ook het hier en nu en de geschiedenis, hoe je die ook samen kan laten gaan om dat rugbewustzijn te trainen en te oefenen.
Ja. Het is ook dus tegelijk een heel fysiek bewustzijn. Veel mensen zijn zich maar ten dele bewust van hun rug. En sowieso als je met je aandacht door je rug wandelt van beneden naar boven, bijvoorbeeld, kunnen er hele stukken zijn, dat is bij mij in ieder geval lange tijd het geval geweest, die je niet belichaamt. Dus hoe kan je leren om je hele rug te bewonen? En daar gaat sowieso mijn werk over. Hoe kan je dat hele landschap bewonen van je lichaam? Want daar zit zo ontzettend veel in aan moois en aan krachtigs. En ook aan patronen waar je misschien nog wat mee moet. Hè? Dus hoe kan je ermee verenigen en daarmee uiteenzetten? En je erdoor laten dragen.
Ja. En ook daar weer de bevroren stukken. Hè? Dus dat zijn vaak de stukken waar we niet zo goed kunnen voelen. Dat vertelt ook weer iets van ons verhaal van vroeger en daar en dan.
Ja. Ja, waar mij heel erg aan moet denken. Ik ben met regressietherapie begonnen. Een aantal sessies gehad. En wat ik eigenlijk merk, als ik in een diep stuk kom, dan voel ik dat altijd in mijn benen. Er begint een enorme verkramping. Echt pijn ook. Alsof ik net een marathon heb gelopen, bij wijze van spreken. Ja, waarin het dus echt heel duidelijk is dat mijn lijf me op die manier iets wil vertellen. Hè? Van, ja, je komt nu bij iets spannends, iets heftig, iets intens aan. Dat vind ik zo wonderlijk hoe dat werkt.
Ja. En zo rijk ook, hè? Zo rijk. Ja.
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 Dus ja, en het lichaam heeft zoveel wijsheid. Dus als we bereid zijn om daarnaar te luisteren, dan is het ook zo'n mooie ingang om het weer stromen te krijgen.
Ja.
Ja, wat ik nog wil toevoegen is dat het zo fascinerend is dat ieders lichaam zo anders reageert. Want wat jij net vertelt van ik voel dat altijd in mijn benen. Zou er zomaar iemand kunnen zijn die zegt ik voel dat altijd in mijn buik. Ja. Of ik krijg altijd kippenvel op mijn armen. En dat is iets wat mij blijft boeien. Dat we hebben allemaal een lichaam en het reageert allemaal anders. En daarin kunnen we van elkaar ontzettend veel leren en elkaar spiegelen. En we zijn ook volstrekt uniek. En die combinatie van dat je een soort collectieve wijsheid hebt in iedere groep waar je mag lesgeven. En dat tegelijkertijd iedereen zo uniek en zo volstrekt zichzelf is. Dat is wat voor mij de schoonheid van het werk uitmaakt. En waar ik ook die hele, ja, dat zachtmoedige van krijg. Een soort gevoel van, noem het nederigheid of iets in die richting. Van kijk nou, hier zijn we dan met z'n allen. En we doen het gewoon maar moedig en wel. En we komen allemaal onze bobbels en hobbels tegen. En we hebben ook allemaal power. En die is allemaal uniek. Dat is iets, dat kan mij blij. Ja, dat vind ik zo prachtig. Daar doe ik het voor. Omdat als daar het tevoorschijn uit te nodigen. Tevoorschijn te laten komen. Die schoonheid.
Ja.
Ja, ik zie het ook echt aan je als je het vertelt dat het iets met je doet, hè?
Ja, nou ja, dat is mijn. Daar ga ik voor zingen. Ja. dat vind ik nou mooi, ja.
Ja. Jane, wat gaat de wereld. Wat gaat dit programma de wereld brengen?
Nou, dat is wel een goede vraag om te stellen aan iemand die zo makkelijk contact heeft met het grote veld. Wat gaat de wereld brengen? Nou ja, weet je, ik kan zo diep van binnen voelen hoe de wereld zit te wachten op meer belichaming. Dat we gewoon door die wereld lopen terwijl we onszelf kunnen waarnemen, dat we onszelf kunnen voelen. Dus het gaat meer belichaamde mensen brengen en mensen met meer bewustzijn op, hey, ben ik in mijn lijf of ga ik eruit? Hey, hoe keer ik weer terug? Waar heb ik me aan toe te vertrouwen? Dus ja, meer rust, denk ik. Meer ontspanning. Mm-hmm. Meer belichaming. Betrouwbare leiders. He, want een leider die er is, is ook verschrikkelijk betrouwbaar voor zijn medewerkers. Ja. En los of je leider bent of niet, iemand die in zijn lijf is, is betrouwbaar. He, als het een goede vriend is en die zegt iets tegen je en hij is in zijn lijf, dan kan je zien, oh ja, hij meent het. Nou, ook al wil je het misschien helemaal niet horen, maar goede vrienden die in hun lijf zijn, die kunnen je ook spiegelen en die kunnen teruggeven wat er werkelijk via het lijf doorkomt. En nou ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik hecht het meeste aan vrienden en vriendschappen die me ook af en toe kunnen zeggen van, hey Jane, misschien moet je ook even deze kant op kijken. Dus het verhaal is groter dan wat jij ervan maakt. Ik word altijd heel blij van dit soort vriendschappen.
Ja, blij. Ja, weet je, ik denk ook dat het gaat bijdragen aan leiderschap vanuit essentie. Dus als mensen werkelijk vanuit hun lichaam komen, vanuit waarachtigheid, vanuit essentie, hoe je het allemaal wil noemen, dan gaan ze anders bijdragen. Dan gaan ze anders staan in moeilijke situaties. Dan gaan ze opstaan waar het nodig is. Dan gaan ze terughouden waar dat nodig is. En dan geven ze ook andere antwoorden of komen met andere oplossingen dan je voor mogelijk zou houden. Omdat je creativiteit ook woont, hè, in dat gebied van met je helemaal samenvallen met jezelf. Daar komen dingen uit de voorschijn die verrassend zijn en vernieuwend. Ja. Volgens mij is dat ook, hè, Jane, wat we...
Dat is het kruispunt waar we het net over hadden, ja.
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 Jullie noemden al even, het gaat 5 dagen duren, hè? Of het bestaat uit 5 dagen. Zijn het 5 opeenvolgende dagen of zijn dat 5 losse dagen? Hoe ziet dat eruit?
Het zijn 2 blokken van 2 dagen met een maand ertussen en dan nog 1 dag met een maand ertussen. Dus 2, maand 2, maand 1.
En daaraan vooraf kan je nog meedoen aan een inspiratiedag. Dus een dag om kennis te maken en te kijken van, goh, is die 5 dagen wat voor mij? Dus die is er ook nog, die dag. Daar bouwen we als het ware op voort in die 5-daagse. Die je overigens ook kan doen als je de inspiratiedag niet gedaan hebt. Mm-hmm. Maar we dachten, nou, is het leuk om de mensen ook de mogelijkheid te geven om kennis te maken met onze gezamenlijke product.
Ja.
En waar kunnen mensen terecht als ze het gevoel hebben, hè, na het beluisteren en bekijken van deze podcast, van nou, dit wil ik, hè, dit klopt voor mij. Hoe kunnen mensen zich aanmelden of zich opgeven voor de Inspiratiedag?
Ja, binnenkort kunnen ze op allebei onze websites terecht. We zijn allebei bezig een pagina te maken die hier over gaat. En we gaan natuurlijk ook op LinkedIn een lawaai maken. En ik weet niet waar jij nog allemaal lawaai maakt. Ik vertel het ook de hele wereld. Maar dan kan je gewoon via onze website heel makkelijk inschrijven. Daar zijn we echt deze weken mee bezig. Binnenkort is dat te zien. En
ik neem aan dat de adressen op jouw podcast komen te staan, Rijn.
Zeker, ja. Ja, die zal ik in de beschrijving even onder in beeld zal ik die toevoegen.
Ja. Op.
Dus dat ga ik zeker doen. Dan gaan we naar de afsluiting toe. Paula, wat wil jij nog de kijker of de luisteraar meegeven?
Goh joh, ik dacht, ik wil jou nog zo graag zeggen dat je zo mooi luistert. Ik had je gesprek gehoord met Jane en gedacht, goh, dat is vast iemand die heel mooi luistert, want ik hoor Jane zoveel vertellen en zo makkelijk. En zo vergaat het mij ook. Dus ja, dank daarvoor. Luisteren is een heel belangrijk onderdeel ook van ons werk en van ons wezen, denk ik, van Jane en mij. Dus het past zo mooi in het geheel. Ik vond het een fijne opname, dank je.
Ja, nou jou ook bedankt. En voor het compliment ook. Dank je wel. Jane, wat wil jij nog meegeven aan... ben er helemaal een beetje stil van.
Ja... ik heb natuurlijk ook op basis van mijn eerdere ervaring met jou ook voorgesteld om ons door jou te laten interviewen. Want ik vind dat je dat inderdaad prachtig doet. En je ligt dicht bij de doelgroep. En ik denk dat je ietsje ouder bent, maar toch zit je er al nog steeds heel erg bij in de buurt. En op een bepaalde manier ben je ook de doelgroep. In de zin van dat je aanraakbaar bent. En ook precies, je houdt ook van precies en aandachtig. Dus ja.
Ja, en nieuwsgierig.
Om er een heel mooi feest van te maken. Ja.
Ja. Ja. Mooi. Nou, ik moet ook wel eerlijk zeggen, die belichaming, die heb ik ook gevoeld tijdens deze podcast. En ik merkte in het begin, hè, voel ik toch een bepaald soort spanning. En we hadden iets wat issues met het programma waarin we dit zouden opnemen. En dan merk ik dat ik ook even naar mijn hoofd ga. Hè, dat ik die controle, die glipt nog maar in mijn hoofd. En dat ik ook voel, als we het er zo over hebben, dat ik zelf ook weer langzaam terug kan zakken in mijn lichaam. En dat ik dat letterlijk tijdens het gesprek ook voel. Dus daar wil ik jullie voor bedanken.
Dankjewel.
Weet je, wat bij mij nog opkomt, Rijn, is dat ons werk gaat, denk ik, over de beste versie van jezelf zijn. In verbinding met je omgeving. En dat is ook waar deze podcast volgens mij ook toegang toe heeft gegeven. Dus ja. Gewoon prettig die versie van jezelf kunnen zijn. En dat is, daar gaan we voor, Jane. Om dat ook zoveel mogelijk op te roepen.
Zo is het. Wat zou de wereld mooi uitzien, hè? Als we allemaal de beste versie van onszelf zijn. Ja.
Zo is dat.
Mooi. Nou, beste kijker en beste luisteraar, jullie natuurlijk ook ontzettend bedankt. En ik hoop dat dit verhaal jullie geïnspireerd heeft. Nou, ik kan niet anders voorstellen dat het zo is. Wat ik al even aangaf, ik zal de websites van Paula en Jane even in de beschrijving zetten. Dus neem daar vooral een kijkje en kijk ook vooral even op de pagina's voor het Young Embodied Leadership Program. En je zou mij een grote dienst bewijzen als je deze aflevering wilt delen. Deel hem vooral met vrienden, familie, kennis of andere mensen waarvan je het gevoel hebt. Die kunnen hier ook door geïnspireerd worden en die kijken hier ook met plezier naar. En dan zie ik jullie heel graag weer terug bij de volgende aflevering, nummer 26 gaat het worden.